Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Met impeachment en Syrië woeden er nu twee politieke stormen tegelijk in Washington. En de man in het middelpunt van die dubbele storm maakt flinke ruzie met zijn democratische tegenstander Nancy Pelosi. Voelt Trump de druk? Welkom bij de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit Washington D.C.
En ik ben Bernard Hammelburg en ik zit hier in New York. Zo dadelijk meer Trump, Syrië en politiek gekonkel. Maar eerst even Jan, hoe was jouw week?
Ja, Bernard, ik was afgelopen week in de Rust Belt in Pennsylvania en Ohio. Die plek waar al die lege fabrieken staan, dat is het eigenlijk. En ik heb daar met heel veel mensen gesproken in onder andere Lordstown en Youngstown. En Youngstown, dat ken je ook wel van dat Bruce Springsteen liedje. Hè? Een heel mooi liedje waarin... Ja, dat is echt fantastisch. Daar komt Amerika een beetje samen. Hè? En de pijn van de verschillende fabrieksarbeiders in Amerika. In dat liedje daar wordt eigenlijk omschreven hoe de fabrieken daar dicht gingen en hoe iedereen er altijd hard werkte. En dat er uiteindelijk niks voor terugkomt en dat ze met lege handen achterblijven. En dat is een beetje wat in die regio eigenlijk nog steeds geldt. Sluitende fabrieken in Lordstown bijvoorbeeld. Daar is recent een GM-fabriek dichtgegaan. Duizenden banen. Trump die beloofde van nou ja, verkoop je huis allemaal nog niet. Ik zorg dat die fabriek weer open gaat. En dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Dat is helemaal nog niet gebeurd. Dus die mensen die wachten daar nog steeds op. En dit was ook een...
Nee, ga je gaan.
Ja, nee, ik wou zeggen, dit was ook een gebied waar in 2016 veel democraten overstapten op Trump. Dus ik was benieuwd hoe die mensen zich nu zouden voelen. En daarom ben ik die kant op gegaan.
En wat zeggen ze?
Ja, nou ja, heel veel boosheid en frustratie. En ook echt wel echt schrijnende verhalen, hoor, Bernard. Mensen die 40 jaar bij die fabriek werkten. Als zo'n fabriek dichtgaat, dan worden die mensen dus in sommige gevallen niet ontslagen. Maar ze krijgen eigenlijk de keus. Of je gaat nu werken in Kentucky of in Michigan of ergens compleet anders. Of je bent je baan kwijt. Dus die moeten verhuizen. En dat geldt voor hele families waarbij... alle broers en zussen voor in die fabriek werkten. Dus die families zijn nu door het hele land, over het hele land verspreid. Heel veel pijn en frustratie daar. En wat ik dus dacht was dat die mensen zouden zeggen... wij willen gewoon iemand die het oplost. Die impeachment kan ons allemaal niks schelen. Geef ons onze banen. Maar wat ik eigenlijk terugkreeg was... Democraten waren zo boos en gefrustreerd. Die zeiden weg met Trump. En Republikeinen die ik sprak zeiden... ja, wij breiden onze campagne hier uit. Wij willen die overwinning voor Trump groter maken. Hij moet zijn klus namelijk nog afmaken. Het lukt in de rest van het land. Maar hier gaat het ook gewoon lukken. Dus iedereen zit daar in dezelfde ellende... maar twee compleet verschillende conclusies. En als je het dan achteraf hoort, is het ook wel weer logisch. Maar het verbaasde me toch wel weer.
Ja, mij ook. Het is een verhaal dat ik ook vaak heb gehoord. Bijvoorbeeld in Michigan ben ik een keer rondgereisd. Langs de auto-industrie, dan hoorde je dat ook. Dan gingen de fabrieken dicht. En er waren mensen soms maandenlang werkloos. Maar ze bleven trouw toen aan de Republikeinse president. Dat was Reagan in die tijd. Ja. Precies hetzelfde verhaal. Dus ze stapten niet... politiek over naar de andere kant. Ik had nog één vraagje, want dat valt me altijd op in een plek als Youngstown of Lordstown of zo. Is daar inmiddels niet iets anders gevonden? Zoals ze dat bijvoorbeeld in Pittsburgh toch wel heel slim hebben gedaan met nieuwe industrieën. En dat is verhipt, zal ik maar zeggen. Is dat daar niet een beetje het geval?
Nou, Pittsburgh noem je inderdaad, daar was ik ook. En dat is echt een supergoed voorbeeld daarvan. Daar is inderdaad, daar zijn universiteiten, daar is IT is daar groot. De medische sector is daar heel groot. Die stad heeft zichzelf echt opnieuw uitgevonden. Dat waren de staalfabrieken. Dat is nu dus IT en hipsters, zou je kunnen zeggen. En in Youngstown zag ik wel, dat viel me wel een beetje mee, moet ik zeggen. Nadat die romantische beelden uit dat Springsteen-liedje had ik een hele grote ellende verwacht. Maar daar hebben ze ook een klein provinciestadje met een universiteit. En dat zorgt wel voor veel banen daar. Maar je ziet daar niet echt dat opnieuw uitvinden zoals je dat inderdaad wel in Pittsburgh ziet. Ik heb toch wel het idee dat dat een uitzondering is. Dat dat echt een stad is die... daar zijn ook al die dingen samengekomen, zeg maar, op het juiste moment. En die zijn echt een hele nieuwe weg ingeslagen. Ja. Maar dat is inderdaad een heel groot contrast.
Ongelooflijk.
Ja, en ik moet er nog even bij zeggen trouwens, want ik was er voor de Telegraaf. Dus als de Brexit een beetje meewerkt, dus als daar niet te veel nieuws is, dan staat dat zaterdag in de krant. Dus dan kan je er meer over lezen.
Gaan we het lezen.
Dat wou ik even horen. Heb jij nog wat meegemaakt? Want jij zit nu weer in New York. We zitten weer in dezelfde tijdzone, Bernard.
We zitten in dezelfde tijdzone. Helaas zit je niet bij mij aan de keukentafel, zoals onlangs nog is gebeurd. Nee, maar het is toch wel dichtbij. Ja, en... het eerste, ik weet niet of je het kunt horen, maar het is hier rumoerig. En dat komt omdat er hier boven het gebouw voortdurend een helikopter hangt. Die begint meestal rond een uur of 9:30, 10 plaatselijke tijd in de ochtend. En dat is het nu net geweest. En dat duurt dan vaak tot in de loop van de middag. En die hangt hier boven sinds 9/11 elke dag. Dus daar moet ik altijd weer even aan wennen. Want het is voor de rest wel een redelijk rustig appartement. Maar dit is echt, het is een rotgeluid. Kijk ik nog meer? Ik kijk hier in New York op dit moment, Jan, natuurlijk, dat zul jij ook wel doen. Naar alweer een arrestatie van een compaan van Rudy Giuliani. Hè, de oud-burgemeester en privéadvocaat van Trump, dit is een meneer David Carrera. Die is gisteren hier op JFK aangehouden op verdenking van illegale donaties met Oost-Europese geld aan de Republikeinse campagne. Misschien ook die van Trump. En drugshandel, daarvoor is hij aangehouden. En dat is al de vierde na een zekere Lev Parnas, Igor Fuman en André Kukushkin. En die Carrera die komt vandaag voor de rechter, die wordt voorgeleid. Ik vind het, als je naar ze kijkt, een stelletje echt doodenge hooligans. Dat mag je niet zeggen van mensen, maar ik doe het lekker toch. Als je ze zo ziet, wat een engers. En waar ze klaarblijkelijk mee bezig waren, was het opgraven van vuil in Oekraïne en op andere plekken over Hunter Biden en zijn vader Joe. En maken dus deel uit van het impeachmentonderzoek.
Ja, en wat me wel opvalt, want dat wist ik niet, maar deze persoon is dus ook op het vliegveld weer opgepakt. Dat gold ook al voor die eerste twee, hè? Die waren ook al stonden op het punt om een internationale vlucht te maken.
Ja, maar die hadden iets heel stoms gedaan, want die hadden enkele reistickets gekocht.
Ja, dat moet je niet doen, dat valt
dan
op.
Nee, zo zie je maar. En dan val je bij elke immigratieambtenaar op, al is het volledig de goede trouw, enkele reisticket, gegarandeerd complete controle.
Ja. En Bernard, wat ik ben dan...
Zou je het onthouden, Jan?
Ja, ik zal nooit mijn enkeltje doen. Maar wat ik me steeds afvraag, hè, want vriendjes van Giuliani, zou je kunnen zeggen. Hij werkt hiermee samen met deze mensen. Ik begin ook een beetje te denken, je kan maar beter geen advocaat van Trump zijn. Michael Cohen, die zit in de gevangenis. Nu Giuliani, daar komen ook steeds meer dingetjes over naar buiten. We moeten maar kijken welke kant het opgaat. Maar goed voor Giuliani is het in ieder geval niet. Wat denk je, trekt Trump nou een beetje schimmige advocaten aan? Of worden ze schimmig doordat ze met Trump werken? Giuliani, die was de burgemeester van New York. Wat is hier gebeurd?
Die is wat wel eens meer gebeurd met mensen in die positie. Je weet, hij werd op handen gedragen door 9/11... En
de mayor of America.
En terecht. Want als ooit iemand heeft laten zien hoe een burgemeester zich in een crisis en ramp moet gedragen, dan was hij het. Dus hij is in de ogen, zeker hier van heel veel New Yorkers, ondanks de politiek, nog altijd wel een beetje onsterfelijk. En ik denk dat hij daardoor op een wolk is gaan wandelen en dacht dat hij met alles wegkomt. En en dus hij is advocaat tenslotte, dat hij kan doen wat hij wil en vragen wat hij wil. Want dit gaat allemaal, als je die bedragen leest die hier omgaan, die mannen hier, hè, die vier verdachten, die hebben hem geloof ik voor een klus iets van $500,000 in zijn handen gedrukt.
Ja, ja.
Dat zijn toch allemaal dingen. Dus ja, corrumpeert het als je in de buurt van Trump advocaat bent? Ik weet het niet. Ik las gisteren in de New York Times een stukje dat er op het Witte Huis een soort van paniek is, omdat ze niet weten wie ze nu naar voren moeten schuiven om Trump te verdedigen in het impeachmentonderzoek. Want daar heb je gewoon een goede, rustige advocaat voor nodig die het constitutioneel recht kent, die het strafrecht kent, die de zaak kalm kan houden. En volgens mij hebben ze hem helemaal niet.
Nee, ja, want er was een, ik ben even zijn naam kwijt, maar er was een advocaat die hadden ze op het oog. Maar die
is er tussenuit gegaan, hè?
Ja, dus dat.
Die dag laat mij eens met rust.
Ja, die zag de bui al hangen. Ja. En ja, terwijl we dit aan het opnemen zijn, heeft de ambassadeur Sondland, die wordt op dit moment gehoord. En die zegt ook net, zijn verklaring is naar buiten al gekomen. En daarin staat dat Trump Giuliani eigenlijk een soort hoofd Oekraïne heeft gemaakt. En dat hij tegen diplomaten ook zei, als jullie met Oekraïne willen praten, eerst met Giuliani praten. Dus ja. Giuliani is echt een spil geweest, als we die Sondland mogen geloven.
Ja, nou, en die geloof ik, dat is die vrouw die is ontslagen, hè?
Dit was de meneer, toch?
Oh, de meneer
de Europa-ambassadeur.
Ja, de Europa, precies. Bij de Europese, ja. Je was ook de ambassadeur van Oekraïne was ontslagen, die mevrouw.
Ja, klopt. Dat was de mevrouw. Dit is Gordon Sondland. Dit is een man.
Ja.
Nee, het zijn de hele week al hoorzittingen. Dus het gaat elke dag maar door.
Jawel. Maar de vraag is hoe dat nou juridisch zit. Als iemand die voor de president optreedt niet officieel is benoemd. En dat is hij niet. Het is een privérelatie. En als hij tegen anderen zegt, luister nou maar goed wat mijn advocaat je vertelt, dan kom je meteen op het glibberige terrein van het juridische schaakspel. Want ik betwijfel of het strikt genomen illegaal is, laat ik het zo zeggen.
Ja, interessant. Ja. En dat lijkt ook heel erg op hoe Trump in het verleden ook wel dingen aanpakt. Hij houdt het altijd een klein beetje zo in het midden, in een grijs gebied, waardoor hij er niet echt op gepakt kan worden.
Precies.
Ja. Nou ja, goed. We dwalen alweer helemaal af. Want we wouden het eigenlijk natuurlijk hebben over dat andere grote onderwerp van de week. En dan komt Giuliani ook vanzelf alweer een keertje terug. De nasleep van dat terugtrekken uit Syrië. Bernard, Amerika had daar een belangrijke rol in de regio. Nu niet meer. Wat zijn de gevolgen? Want ik hoor aan de ene kant Trump zeggen, het valt allemaal wel mee. Het is alleen maar goed. Het hele congres is juist boos en verontwaardigd.
Ja, nou, het is zo. In dit geval moet ik eerlijk zeggen, we gaan voorzichtig zijn met het beoordelen hiervan, Jan. Er zaten daar aanvankelijk 2000 Amerikaanse soldaten in Noord-Syrië. En die zaten daar als waakhonden om de provincie Idlib in de gaten te houden en dat hele gebied. En die probeerden daar de Turken weg te houden van het maken van een soort enclave die de Turken weer wilden. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Als buffer tegen de Koerden. Daar komt het op neer. Hè? Dus die wilden hun grens beschermen tegen Koerdische opmars. Trump heeft al maanden geleden gezegd, dit is niet meer houdbaar. Wij moeten daar weg. We hebben daar niet echt een functie. Toen is de hele wereld woedend geworden, inclusief Nederland. Dat was onverantwoordelijk. En dat was immers de groep die ook samen had gewerkt met de Syrische Koerden in de strijd tegen IS. Dat waren de mensen die de IS-gevangenen en andere groepen die gevlucht waren, allemaal daar netjes in kampen hielden en verzorgden. Dat kon je niet zomaar weghalen. En toen is Trump door de knieën gegaan en heeft toen gezegd, nou oké, dan laat ik er 1000 zitten. En toen zijn ze rondgegaan, onder andere bij Nederland, met de vraag, als jullie het dan allemaal zo belangrijk vinden, stuur dan troepen. Doe dan iets. Doen zij heel Europa, ja nee, maar wacht even, dat is niet de bedoeling, dat moeten jullie doen. En Trump die kijkt naar zijn eigen electoraat en die denkt, jongens, dit is ver weg, Istan, ik had beloofd dat we al onze troepen uit al die verwegistans zouden weghalen. Laten we dit nou maar doen. En daarmee heeft hij impliciet de grens opengezet van Noord-Syrië. Met het gevolg dat Turkije daarin is getrokken. Nu nog een detail. Daaraan vooraf gegaan is een telefoongesprek tussen Erdogan en Trump. En het verhaal was toen, de frame was toen dat Trump tegen Erdogan had gezegd, ga je gang maar. Ik betwijfel dat. Ik denk dat het andersom was. Ik denk dat Erdogan tegen Trump heeft gezegd, ik zit hier nu maanden, zo niet jaren mee, ik ga. Wat je ook doet. Ik loop er dwars doorheen of er nu wel of niet soldaten van jou daar nog zitten. Ik ga erin. En toen dacht Trump, ja, dat moet ik niet hebben. Ik ga niet oorlog voeren met een NAVO-bondgenoot. Dat moet ik allemaal thuis weer uitleggen. Weet je wat, ga je gang maar. Kortzichtig, dom, niet handig. En het is ook, ik heb het matennaaien genoemd. Als je zo lang samenwerkt met die Koerden en je flikkert ze vervolgens onder de bus. Dat is niet echt aangenaam. Maar zo zat het in elkaar en dat is dus ook gebeurd.
Maar nog even terug naar dat telefoongesprek. Hè? Want jij zegt, zeg je nou eigenlijk, Erdogan heeft een beetje bluffpoker gespeeld. Want die wil toch ook helemaal niet de strijd aangaan met de Amerikanen.
Nee, ik denk dat wel. Ik denk dat hij inderdaad erop heeft gegokt. Dat als hij tegen Trump zei, ik ga sowieso daarin, in dat gebied. Je kunt mij niet tegenhouden. Dat Trump heeft gezegd, nou ja, dat moet dan maar. En toen heeft hij een man of 50, 60... uit dat grensgebied een stukje verplaatst. Dat was voldoende, want het waren zogezegd de grens of de poortwachters. Dus ja, ik denk dat Erdogan dit spel handiger heeft gespeeld dan Trump. En Trump heeft, die staat ook voor een probleem, want hij kon niet in het openbaar eerlijk uitleggen wat er nou gebeurd was. Want als hij dat had gedaan, dan was hij helemaal neergezet als een slappe hap.
Ja.
Dus die zat eigenlijk een beetje die zat klem. Die kon niet anders, denk ik.
Je hebt hem vast ook gezien, die brief van Trump. Dat was een beetje een gekke brief qua toon. Niet wat we helemaal gewend zijn van diplomatieke brieven. Het heeft het Witte Huis naar buiten gebracht. En in die brief, die zou vlak voor die aanval van Turkije gestuurd zijn, dan waarschuwt Trump Erdogan, wees geen dwaas, wees geen stoere jongen. En dan zegt hij ook iets van, de geschiedenis zal vriendelijk over je oordelen als je dit op de goede manier, de humane manier doet. Maar zal voor altijd naar jou kijken als de duivel als je geen goede dingen doet. En dan zegt hij dus, don't be a tough guy. Ja. Ik zat dat te lezen hier in Amerika, in de Amerikaanse media. Daar werd ook eerst even getwijfeld of het wel echt was.
Ja, precies. Hoe zeg je dat het ene staatshoofd tegen het andere, don't be a tough guy?
Ja, dat is bijna een maffiafilm, toch?
Maar dat is een maffiafilm. Maar het is ook wel, Trump staat voor de spiegel en oefent en denkt, zo moet je dat zeggen, zoiets. En dat schrijf ik dan maar op. Mm-hmm. En hoe dat nu precies op papier komt en hoeveel mensen zich daarmee bemoeien, dat weten we niet. Hè? Dat hebben we het al vaker over gehad. Alleen de praktijk, er is wel iets interessants gebeurd, omdat degene die er uiteindelijk is ingesprongen, is Poetin. Mm-hmm. Toen hij dit allemaal zag en zag dat er vervolgens een soort conctie kwam tussen die Syrische Koerden en Assad, wat ook niet iedereen had verwacht, en een groot conflict dreigde te ontstaan met de Verenigde Staten, toen is hij in het vacuüm gestapt. En nu is Poetin de man die aandringt op rustig aan. Dus die zegt eigenlijk hetzelfde als Trump, maar in wat diplomatiekere taal. He, laat het niet uit de hand lopen, laat het niet escaleren. Ik wil graag bemiddelen, ik wil er graag voor zorgen dat je niet te ver doordringt in dat gebied, want dat geeft internationaal te veel spanningen. Dus plotseling is Poetin de grote man in dit verhaal. Maar hij zegt niet veel anders dan Trump in die merkwaardige brief.
Ja, en zou je nou eigenlijk ook kunnen zeggen, Poetin, het is logisch dat hij hier induikt. Hij ziet een gat, daar maakt hij gebruik van. Maar Trump, je hebt net goed uitgelegd waarom Trump dit doet. Dat zijn allemaal hele logische redenen vanuit Trump geredeneerd. Maar tegelijkertijd denk ik dan ook, de president van Amerika, de adviseurs om hem heen, die moeten toch ook verder kijken, toch? Die weten toch ook dat Poetin aan de zijlijn klaarstaat?
Ja, maar goed, je kunt twee dingen zeggen. In de eerste plaats, Poetin of Rusland en misschien Iran hebben sowieso dit hele conflict gewonnen en Amerika en wij, het Westen, hebben het verloren. Dat kan Trump op die manier nooit zeggen. Ik weet ook niet of hij het echt zo denkt, maar het is wel een feit. Mm-hmm. Wat is nu de werkelijkheid voor de Amerikaan? Wat kan Trump of de gemiddelde Amerikaan Turkije of Syrië eigenlijk schelen, Jan? Het is ontzettend ver weg. Er is geen rechtstreeks gevaar voor de Amerikanen. Je kunt zeggen wel voor Europa, want er kan een vluchtelingenstroom komen of IS kan herleven of noem het allemaal maar op. Maar wat kan het de Amerikanen eigenlijk schelen? Dus Trump die blijft maar zeggen, ja, wat doen wij daar? Weet je wat? Ik haal mijn jongens en meisjes daar terug. Laten die lekker naar huis gaan. Dan zijn ze voor Thanksgiving terug, de derde donderdag van november. Dan kunnen ze lekker een stukje kalkoen eten. En we leefden allemaal nog lang en gelukkig. En hij heeft het ook benoemd. Hij zei, het is niet onze grens waar het over gaat. En hij zei nog iets, die Koerden zijn ook niet van die lievertjes hoor. Dus doe nou niet net alsof we daar een stelletje heiligen in de steek laten. Enfin, ik denk dat hij daar in elk geval in eigen land geweldig mee gaat wegkomen.
Ja, nee, dat gevoel heb ik ook zeker. Dit is niet een gesprek natuurlijk wat veel Amerikanen hebben van wat vind jij van de Koerden? En
Turkije, waar ligt het, Jan?
Ja. Ja, inderdaad. Dat ligt ergens bij Denemarken en Nederland waarschijnlijk. Geen idee verder. Nee, ik denk, daar heb je helemaal gelijk. En Trump weet dat natuurlijk ook. En Trump denkt bij alles natuurlijk aan zijn eigen achterban. Dus hier ook bij. Hij ziet dit als meer een binnenlandse aangelegenheid, denk ik, dan een buitenlandse. En het is ook weer een vinkje bij een verkiezingsbelofte natuurlijk. Hij kan sowieso het toch zeggen van ja, ik probeer in ieder geval die oorlogen te stoppen. En dat vond ik ook wel interessant trouwens. In Trumps redenaties heeft hij eigenlijk voor Amerika nu een oorlog gestopt.
Zo is dat.
De rest van de wereld ook zegt, wacht even, we hebben er eigenlijk nu strijd bij. Maar Trump zegt, nee, maar wij zijn er niet meer. Het is ver weg, zegt hij letterlijk, duizenden kilometers. Geen Amerikaanse soldaten. En die Koerden en die Turken, dat is Trump noemde het iets natuurlijks, geloof ik. Dat die altijd met elkaar vechten. Dus het is toch onvermijdelijk. Wij gaan er gewoon tussenuit.
Ja, precies. En het was een belofte, die heeft hij ingelost. Precies, helemaal zoals je zegt. En dat is denk ik voor de gemiddelde Amerikaan ook een uitstekend argument. In de politiek ligt het natuurlijk anders. Omdat zowel democraten als republikeinen zeggen, ja, maar je kunt niet zomaar je bondgenoten verkwanselen. Wat is dat nou? Dus hij krijgt nogal wat kritiek, ook uit zijn eigen partij. En dat is niet makkelijk in deze tijd van impeachment. Dus daar moet hij een beetje mee uitkijken. Aan de andere kant, het is niet zo dat het congres kiest. De kiezer kiest in 2020 een nieuwe president. En het enige waar hij naar mijn idee bang voor moet zijn is dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de verkiezingen of herverkiezingen van die congresleden zelf. En dan denk ik, daarvoor is Turkije te ver. Impeachment, andere kwestie. Maar Turkije, te ver van ons bed.
Ja, nee, helemaal met je eens. Dan gaat het toch weer om die banen, hè. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, die politieke tegenstand in Washington, dat is natuurlijk iets wat uiteindelijk die kiezers ook wel merken. Dat zien ze ook op het nieuws, op Fox News of op CNN. Wat je kleur, politieke kleur ook is. Kan het ook zijn dat die kiezers Trump een beetje, dat ze dit ook zien als een zwak moment voor Trump. En dat misschien die kiezers dan toch kan beïnvloeden. Dat ze denken van wacht even, maar hij neemt nu een beslissing waar het hele congres tegen is. Misschien moeten we toch eventjes gaan nadenken. Misschien vinden we het op die manier dus toch wel een belangrijk onderwerp, ook al kunnen die Koerden ons niet schelen.
Nee, ik betwijfel het hier. Ik denk dat de gemiddelde kiezer, in de eerste plaats, de verkiezingen zijn over ruim een jaar. En linksom of rechtsom, dan is deze kwestie van de baan opgelost, vergeten.
Ja. Onder een lawine van nieuwe verhalen.
Onder een lawine van nieuwe verhalen, ja precies. Dus de timing is, laten we zeggen, in Trumps voordeel. Als dit dichter bij de verkiezingen had gezeten, dan had je misschien een punt. Maar ik denk dat het te ver weg is. Dus daar gaat hij denk ik geen last van hebben.
Laten we dan toch eens even naar, naar het congres kijken. Naar die afgevaardigden, die senatoren. Die zijn allemaal heel kritisch. Die vinden dit allemaal wel een belangrijk onderwerp. Het Huis van Afgevaardigden heeft echt met een enorme meerderheid. Dus ook met steun van veel Republikeinen hebben ze een soort afkeuring. Symbolisch is het, maar toch een afkeuring uitgesproken over Trumps terugtrekken. Dat is iets. Ja, dat zal hem verder niet heel veel doen, behalve dat het hem wel een beetje pijn doet. En we zien toch ook onder leiding van Lindsey Graham, die man waar we het vaker over hebben gehad, die vroeger bekend stond als, die nog steeds wel een bondgenoot is van Trump, maar op buitenland gebied ook zijn eigen koers vaart en tegen Trump ingaat. Er is wel een soort. Dit is een onderwerp waar Republikeinen tegen Trump in durven te gaan.
Ja. Graham ging echt de keer. Hè? Toen Trump zei: ik ga dat leger terugtrekken. Toen schoot Lindsey Graham opmerkelijk uit zijn slof. Dat doet hij niet zo vaak tegen Trump. Maar hij heeft zijn toon toch gewijzigd de afgelopen dagen. Dat heeft er dan mee te maken dat Trump zegt, ja, dit gebeurt allemaal wel, maar denk nou niet dat ik Turkije zomaar zijn gang laat gaan. Ik heb de Turken gewaarschuwd. Hij heeft de vicepresident Pence erheen gestuurd met een zware delegatie met als boodschap.
Die zijn er nu.
Ja, die zijn er nu met als boodschap. Zijn daar binnengevallen, dat snappen we allemaal wel. Dat van die veiligheidszone, daar kunnen we dan ook nog wel mee leven. Maar twee dingen, je moet snel stoppen en maak er geen slachtpartij van. En op het moment dat hij dat zei Lindsey Graham, nou ja, dan klinkt het allemaal alweer wat anders. Dus die heeft een beetje ingebonden en dat is niet voor niks. Dat is denk ik ook weer een signaal dat ook die Republikeinse senatoren denken, nou, electoraal, dit wordt hem niet.
Ja. Ik denk dat daar andersom ook iets geldt. Want dat is denk ik ook juist de reden dat ze wel tegen Trump in durven te gaan op dit onderwerp. En bijvoorbeeld dat ze dat Oekraïne-verhaal, die Zelensky, het telefoontje, het impeachment-onderzoek eigenlijk, dat ze dat links laten liggen. Want dat impeachment-onderzoek, dat heeft natuurlijk echt directe binnenlandse gevolgen. Daar denken al die senatoren ook aan hun eigen herverkiezing en wat voor gevolgen het voor hen gaat hebben als zij de president afvallen. Dus dat heeft echt gevolgen binnen Amerika zelf. En dan is inderdaad, wat jij eerder ook al aangaf, dan is Syrië ver weg. Dat is dan ook iets, en een stuk minder persoonlijk voor Trump ook. Dus daar kan je dan toch wat makkelijker tegen de president ingaan, zonder dat dat meteen directe gevolgen heeft. Dit is eigenlijk heel een beetje risicoloos commentaar hebben voor die congresleden.
Ja. Ja, buitenland is überhaupt een wat makkelijker en veiliger onderwerp dan binnenland. En de vraag of de president zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik of corrupt is, of noem het allemaal maar op. Ja, dat is wel iets wat mensen aanspreekt. Ik denk nog steeds dat, zoals zo vaak bij impeachment-affaires, het meer een kwestie is voor politici, denktankers en journalisten dan voor gewone Amerikanen. Maar je hebt gelijk, dit speelt en dit is in Washington, dit is in eigen land. En dit is iets wat hem ook bedreigt. Want het is niet niks waar hij van wordt beschuldigd. En dat onderzoek dat breidt zich maar uit en uit en uit.
Ja, en je ziet ook, daar begonnen we ook al mee, van dat dit de twee stormen zijn die ook door elkaar heen razen, zo door Washington heen, Syrië en die impeachment. En ik krijg zelf ook het gevoel, wij zitten altijd heel erg ook naar Trump te kijken, hè, hoe hij zich gedraagt, wat hij zegt, hoe hij het zegt. En ik heb het gevoel dat Trump toch wel onder druk staat op dit moment, dat hij het wel voelt. En dat zeg ik ook omdat ik gisteren het al allemaal heb gevolgd, wat Trump, de ruzie tussen Trump en Pelosi. Dat ging over Syrië. die ruzie. Er was een bijeenkomst in het Witte Huis. Maar eigenlijk gaat dat dan natuurlijk onderliggend ook over die impeachment. En het was een hele democratische delegatie die in het Witte Huis was. Ze gingen dus over Syrië praten. En toen ontstond er een ruzie. En Pelosi zegt dat Trump eigenlijk een beetje ingestort is of ontploft, hoe je het ook zegt. En Trump die zegt dat Pelosi juist hysterisch werd en boos werd en een soort van ontplofte. En Trump deelde toen een foto waarop Pelosi aan de andere kant van die hele grote tafel staat en met haar vinger zo naar Trump wijst. En het lijkt een beetje alsof zij de waarheid vertelt aan Trump, dat ze hem even goed de les leest. En Trump kijkt er dan heel boos bij. En wat ik heel grappig daarbij vond trouwens, ook zo'n detail, je ziet dan wat generaals op de achtergrond zitten en die kijken gegeneerd naar hun blaadje. Die willen er eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben. En wat ik mooi vond, Trump die deelde die foto op Twitter. Die zegt, kijk, Pelosi gaat door het lint. En Pelosi maakte van die foto juist haar header op Twitter. Dus wat je ziet als je haar profiel opent. Dus beide, het is een ruzie. Beide claimen ze dat de ander de ruzie begon, de ander door het lint ging. En beide claimen ze dat als de overwinning.
Ja, ik heb, dat zul je ook wel hebben gedaan, over dit hele verhaal ook echte republikeinse en democratische krantenbladen, websites en zo gekeken, om te kijken hoe ze het beoordelen, hè? En dan zie je inderdaad dat heel veel, ik zou maar zeggen, toch wat meer pro-democratische media het hebben over dat Trump is ontploft en dat hij Pelosi uitschold voor een derde rangs politicus, die er allemaal geen moer van begrijpt. En dat de republikeinse media, weet ik veel, Breitbart en zo, het compleet omdraaien, Fox News trouwens ook, en zeggen, ja, die vrouw die is niet goed snik, zeg. Die komt daar binnen met de opgeheven vinger en die gaat er een beetje tegen de president staan gillen. Terwijl die man precies weet wat hij doet en gelijk heeft. Dus het was heel interessant. Het geeft een goed inkijkje en dat is toch ook wel iets wat wij moeten doen. We moeten ook voortdurend deze hele affaire bekijken door de ogen van de president. Niet alleen door de onze, zal ik maar zeggen. En ik heb de indruk dat hij echt dacht, wat komt dat viswijf hier doen, joh? Ik ben de president.
Die voelde
zich helemaal niet zo in het nauw, denk ik.
Ja, nou ja, dit is trouwens, denk ik, dat geeft ook aan. We zijn allebei nu natuurlijk een beetje aan het zoeken naar wat zo'n foto dan kan betekenen. En die beide kanten van het verhaal, wij waren er ook niet bij natuurlijk. Maar het gevoel dat ik er dus bij heb, dat is dan toch net iets anders dan wat jij zegt. Ik heb dan ook het gevoel, die Pelosi, die kan toch wel een beetje, die weet toch de gevoelige snaar te raken bij Trump. Want Trump, je ziet aan zijn gezichtsuitdrukking dat hij het niet leuk vindt. Het feit dat hij die foto deelt, dat hij het waren ook meerdere tweets trouwens waarop hij reageerde, is iets wat Trump heel vaak doet natuurlijk. Maar ik had wel het gevoel, hier is iets gebeurd waardoor Trump toch even moet laten zien, ik heb die Pelosi onder de duim en het is niet andersom. En dat even iets van zijn, even iets van de façade afviel en dat hij even heel echt boos was.
Maar dat kan ook heel goed, Jan, want Pelosi is natuurlijk zijn enige echte tegenstander in de hele politieke arena. Zij is de leider van de Democratische Partij. Zij leidt een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Zij is degene die uiteindelijk de hamer zal slaan of laten slaan om wel of niet die impeachment echt te beginnen. Dus het is zijn enige echte tegenstander. De rest is allemaal toch wat meer in de marge.
Ja, en laat dat dan net een vrouw zijn. Ik denk dat dat voor president Trump toch ook wel een moeilijk punt is. Dat,
zou je denken?
Dat is lastig.
Ja. Nou, het zou kunnen. Ik weet het gewoon. Ik heb geen idee hoe die in dat soort opzichten is natuurlijk een macho mannetje. Maar ik weet niet of hij dat ook betrekt in politiek. Weet gewoon niet. Het zou kunnen. Ja.
Nee, nou, dat is het lastige hierbij. Hè? Je krijgt veel informatie, maar toch weet je nog niet precies wat er aan de hand is. Nee. Ik heb in ieder geval wel het gevoel, ik ben ook benieuwd hoe jij dat ziet. Sinds dat eigenlijk de officieuze start van het impeachmentproces, want daar kunnen we ook alweer 10 minuten over vullen waarom die democraten nog niet gestemd hebben, maar dat moeten we misschien wel even een andere keer doen. Ik heb wel het gevoel dat ik in Trumps lichaamstaal een wat andere houding zie. In speeches, dat hij weinig energie heeft. Hij is ook net wat vinniger in zijn antwoorden. Ik ben wel benieuwd hoe, ja, hoe het nou echt met Trump gaat.
Ja.
Ik krijg toch wel het gevoel dat dit toch wel een beetje aan hem vreet. Misschien ook is zijn trots. Ik denk dat het voor een Trump, zo'n impeachment, dat is eigenlijk het vervelendste wat hem kan overkomen.
Ja. Nou, ik denk om één zinnetje, in één zinnetje wel te vooruit te lopen op wat we ongetwijfeld later nog gaan bespreken. Maar dat rekken van de Democraten, dat is om dat woord impeachment zo veel en zo vaak mogelijk in de lucht te houden. En dat irriteert hem en dat verzwakt hem natuurlijk ook. Want het zal je maar gebeuren. Hè, dat je de leider bent van een land en dat elke dag toch minstens 17 keer ergens wordt besproken of beschreven hoe de procedure loopt om van je af te komen.
Ja,
dan kun je nog zo sterk zijn en dan kun je nog zo'n goede dealmaker zijn en nog zo'n harde jongen. Maar dat gaat aan je vreten. En dat kun je aan hem zien. Ik zie dat ook hoor, ik ben het met je eens.
Ja, ik denk, en ook op persoonlijk vlak dus, denk ik. Dit doet wel pijn. Hey, en Bernard, we hebben nu op dit moment ook een impeachment en eigenlijk al de campagne voor 2020 door elkaar lopen. Wat denk jij? Washington ligt eigenlijk al feitelijk stil, toch? Kunnen we nog iets van beleid verwachten uit Washington?
Ja. Er zijn dingen die wettelijk moeten. Hè? Er moet een begroting komen op een bepaald moment.
Ja, ja. Dus dat gaan ze wel regelen.
Ja, en wat heel belangrijk is, we doen daar nou. We doen alsof Trump alle oorlogen afschaft, maar dat is niet zo. Misschien is hij uit die ene weg, maar die in Afghanistan en Irak en elders. En de bescherming van Okinawa en weet ik wat allemaal, dat loopt allemaal gewoon door. Dus er moet ook een militaire begroting komen. En daar moet altijd geld bij, elk jaar weer. Dat is een bloedserieuze zaak voor al die parlementariërs. Dus daar kunnen ze niet omheen. Maar dingen als wat je zag in het democratische debat van de afgelopen week. Weer dingen over, ik zal maar zeggen, gezondheidszorg. Dat komt allemaal op de achtergrond. Het wordt steeds meer, ik denk toch wel, dat de waan van de dag ook de politieke agenda steeds meer bepaalt in Washington.
Ja, voor zover dat nog mee kon. Ik zag een mooie citaat van een staflid van Bill Clinton, die natuurlijk zo'n impeachmentprocedure heeft meegemaakt. En die zei van, ja, we doen eigenlijk op zo'n moment alsof alles doorgaat, maar het is een toneelstuk. Het staat bijna allemaal stil, dus ja. Dat belooft wat.
Ja.
Hey, Bert, ja, hebben we dit een beetje, volgens mij hebben we wel, mijn koffie begint al bijna op te raken. Volgens mij hebben we dit wel zo'n beetje, zullen we naar de vragen overgaan die we via Twitter en zo hadden gekregen?
Ja, dolgraag.
Leuk, want ik had er een paar, weer superleuk trouwens dat jullie die allemaal gestuurd hebben. Daar zijn we altijd heel blij mee. Ze waren ook wel heel interessant, namelijk Mark van Heffen bijvoorbeeld. Die zegt, wat als blijkt dat vicepresident Pence ook diep in de schandalen zit en Trump wordt geïmpeached, dus allebei eigenlijk de pineut zijn, dan is er geen opvolger. Kunnen de president en de vicepresident samen impeached worden? En wat krijg je dan? Verkiezingen of wordt Pelosi president?
Ja, dat laatste. Ik geloof het laatste.
Ja,
dat
president laatste, Pelosi.
Ja, nee, dat staat in de grondwet. Er is gewoon een pickorder. President is 1, vicepresident is 2. Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, dat is Pelosi, is 3. De ondervoorzitter van de Senaat, want de voorzitter is de vicepresident, de ondervoorzitter van de Senaat is 4 en de minister van Buitenlandse Zaken is 5. Dus als dat is zo'n hele pickorder, maar dat kan. En dan wordt Pelosi het. Of anders Mitch McConnell, als Pelosi ook niet in aanmerking komt.
Ja,
anders Pompeo, dat kan dus ook nog.
Zo gaan we zo het rijtje af, ja.
Het rijtje af.
En het heeft dus niets met partij te maken. Hè? Want het is gewoon, het maakt niet uit als Pelosi, als daar een Republikein had gezeten, dan was het precies hetzelfde gegaan.
Is de grondwet heel duidelijk over.
Ja. Ja, dat is ook wel eens fijn, toch? Dat die grondwet ook eens ergens duidelijk over is. Ja. Er wordt altijd over gediscussieerd over van alles.
Ja, het komt niet alle dagen voor, hè, dat de voorzitter van het huis president wordt. Maar goed, bij mij weet het nog nooit gebeurd, maar oké.
Nee, ik heb dat even, want ik was daar wel nieuwsgierig naar. Ik zat het even te kijken. En volgens mij is het inderdaad nog nooit gebeurd. Maar in 1973 zitten we weer bij Watergate natuurlijk. Toen zijn we blijkbaar dichtbij geweest. Toen is de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in ieder geval even gepolst. Ja. Toen de vicepresident aftrad. En we zaten midden in Watergate, maar het is er nooit van gekomen. Dus,
want toen trad de vicepresident af in een corruptieschandaal. En toen moest er dus eerst een vicepresident worden gezocht. Dat werd uiteindelijk Ford. Maar in die periode daartussen was het even, ja, er was er even geen plaatsvervanger.
Ja, dan dat is pas echt een crisis, zou ik willen zeggen. Even kijken, we hebben er nog eentje. Simon Kerkhoffs. Die zegt, het lijkt wel a trouble in paradise. Fox News lijkt Trump niet altijd meer te steunen. Zijn dit de voortekenen dat de publieke opinie aan het veranderen is? Misschien een leuke vraag voor Bernard. En nou Bernard, we hebben het er net toevallig vanochtend bij jou in de wereld over gehad.
Ik vind dat hele mediaverhaal eigenlijk veel meer een vraag voor Jan Postma.
Ja. Maar, nou ja, ik zou sowieso adviseren om de wereld nog even terug te luisteren. En het is wel iets wat mij echt bovenmatig interesseert, inderdaad. Om even een antwoord te geven. Ik heb dus het gevoel, ja, je ziet inderdaad spanningen bij Fox News. Maar tegelijkertijd zie je ook dat eigenlijk de opiniekant van Fox News, de Sean Hannity's, de Laura Ingraham's, Tucker Carlson, dat soort mensen, echt de grote kijkcijferkanonnen, die blijven wel echt keihard achter Trump staan. En dat zie ik ook voorlopig niet veranderen. En dat heeft eigenlijk, dat heeft met die kijkcijfers te maken. Mensen kijken ernaar. Dit zijn de mensen met invloed. Dus zolang de adverteerders niet weglopen en de kijkers niet weglopen, denk ik dat die steun voor Trump dus ook niet veranderen op Fox News. Je hebt aan de andere kant ook de nieuwsredactie. En daar hebben we het vanochtend bij jou in de show over gehad, Bernard, dat daar zijn toch wel wat mensen een beetje gespannen. Die zijn niet blij met hoe het gaat. Die willen toch ook hun journalistieke taken willen ze uitvoeren. En dan heb je onder andere Shepard Smith. En dat was iemand die heeft meer dan 20 jaar bij Fox News gezeten vanaf het begin. En die heeft vorige week ontslag genomen. Want die heeft officieel niet gezegd waarom. Maar dat lijkt er toch wat mee te maken hebben dat hij bijvoorbeeld ruzie had met de mensen van de opiniekant van de zender. En dat hij ook zijn journalistieke taken niet meer kon uitvoeren. Maar ik heb dus niet het idee dat die publieke opinie nu echt aan het veranderen is. Meer dat er een soort, dat er wat bewegingen binnen Fox News zelf zijn.
Ja. Oké.
Niks aan toe te voegen, begrijp ik.
Nee, daar heb ik niks aan toe te voegen. Nee, ik kijk ze ook alle drie. Hier in New York, MSNBC en CNN en Fox News. En wat ik zo jammer vind, is dat er eigenlijk, je hebt aan geen van die drie iets, als je echt geïnteresseerd bent in hoe het werkelijk zit. En het gewone nieuws. Het is er niet meer.
Ja.
Dus ik zie op Fox News geen letter, bijna niks over Brexit. Ik noem maar wat.
Nee, klopt.
Dus het is ook wel een enorme verschraling. En dan die gillende mensen aan de ene en aan de andere kant. Het is leuk entertainment. Het trekt adverteerders. Maar het is wel heel zuur, vind ik, voor degenen die echt geïnteresseerd zijn in het nieuws. En ook willen proberen om daar zo eerlijk mogelijk mee om te gaan. Zoals wij toch echt proberen.
Ja, nee, dit uit het hart gegrepen. Ik heb het precies hetzelfde. Ik word er ook heel moe van. Want je wil gewoon inderdaad, je wil gewoon weten hoe het zit. En je moet eigenlijk dus naar 3 zenders kijken om een soort goed oordeel te kunnen leveren.
Ja.
En dan weet je het eigenlijk nog allemaal niet.
Nee, nou, ik heb heel veel steun altijd aan de NewsHour van de publieke televisie, PBS.
Ja.
En NPR, dus de National Public Radio. Ik vind dat die het nog steeds erg goed doen.
Ja, ik ben ook een groot NPR-fan. En we hebben zo'n Alexa hier in huis staan. Ik moet altijd een beetje, hij reageert niet. Ik moet altijd oppassen als ik die naam noem, want dan gaat hij aan.
Ja, want dan roept ze meteen, wat moet je, Jan?
Ja. Van alles. Ja, maar daar kan je dus NPR 's ochtends, daar kan je NPR in zetten. Dus die heb ik elke ochtend even met hun bulletin. En dat is gewoon altijd heel erg goed.
Ja.
Daar heb je echt wat aan.
Ja.
Maar verder is het inderdaad, het is kommer en kwel soms. Bernard, nu heb ik wel nog eventjes een vraag die echt, echt heel erg voor jou is. Want hier komen jouw 2 grote interesses volgens mij helemaal samen. En hij is ook aan jou gesteld trouwens. Wat wil Trump bereiken met het opzeggen van het Open Skies verdrag? En dan moet ik zeggen dat Open Skies verdrag, dat komt om de zoveel tijd een keertje langs. Ik weet zelfs niet eens helemaal wat het nou is. Ik weet alleen dus, Trump heeft er volgens mij mee gedreigd om daaruit te stappen. Ja. Het is volgens mij nog niet gebeurd.
Wie stelt de vraag?
Jacco Reizinga.
Oké, Jacco, hier komt het. Dat is een verdrag uit het begin van de jaren 90. Dat 10 jaar later pas is ingegaan, dus ergens 2002. door 34 landen. En dat komt erop neer dat die landen met elkaar hebben afgesproken. Wij zijn misschien in sommige opzichten vijanden. Laten we zeggen Rusland en Amerika. Maar we mogen met voorkennis over elkaars land militaire inspectievluchten doen. En dat was in het verlengde van de ontwapeningsakkoorden en de raketverdragen die waren gesloten. Dus die controleren we dan niet alleen op de grond, maar we mogen ook af en toe over elkaars gebied heen. Dat kondig je gewoon aan en dan mag je met zo'n verkenningsvliegtuig over elkaars gebied heen. En Trump die dreigt steeds om dat de nek om te draaien, zoals hij dat ook heeft gedaan met het verdrag voor korte en middellange afstanden, het INF-verdrag. Nou ja, we moeten maar hopen. De meeste landen hopen dat dat niet gebeurt. Want het is heel gemakkelijk en ook geruststellend als je dat bij elkaar kunt doen. Maar goed, Trump is Trump. We moeten afwachten hoe het loopt.
Ja, wat voor gevolg zou dat hebben? Want ik heb bijvoorbeeld ook gelezen, iemand die zei van, nou, dat is een cadeautje voor Poetin.
Ja, dat is ook een cadeautje voor Poetin. Want Poetin is vooral geïnteresseerd in niet in het tegenhouden van pottenkijkers. Mm-hmm. En dat hij zelf ook kan kijken hoe het in Europa en de Verenigde Staten is, dat is interessant. Dat valt dan ook af. Hoewel met satellieten en zo kunnen ze natuurlijk nog steeds een hoop. Maar het feit dat er officieel geen Amerikanen meer over zijn grondgebied komen, dat vindt hij dan winst. Zo bekijkt hij het.
Poetin heeft eigenlijk meer te verbergen dan hij heeft te ontdekken.
Dat is, ik weet niet of dat echt zo is, maar het is altijd in die hele Russische ziel zit een enorme dosis wantrouwen tegen het Westen. Ja. Ze denken altijd dat we er kwade bedoelingen bij hebben. En misschien is dat ook wel eens zo. Dus het heeft ook heel erg veel te maken met de Russische ziel.
Ja. Nou goed, mijn koffie is op. Dus het is tijd denk ik om eens eventjes naar onze afsluiter te gaan. Het Nederlandse tintje in Amerika zoeken we altijd. Meestal is dat iets om trots op te zijn. Deze keer is het meer een bron van frustratie. Even kijken hoor. Het was een tip van Adrian van Breda. Die mailde ons. Besteed ook eens aandacht aan US persons in Nederland. Die moeten naast Nederlandse ook Amerikaanse belasting betalen. Nou, daar zit een heel verhaal aan vast. Bernard, jij weet precies hoe dit zit, want jij bent zo'n US person.
Ik ben een US person, ja, omdat ik in de Verenigde Staten woon. Dus ik heb een verblijfsvergunning en dat is hetzelfde voor de wet als het staatsburgerschap. En die wet zegt heel simpel, dat iedereen die dat is, die die status heeft, waar die ook zit in de wereld, in Amerika aangifte moet doen elk jaar bij de belasting. Ook als je bijvoorbeeld in Nederland woont, ook als je nog nooit in Amerika bent geweest, maar een Amerikaanse moeder hebt, of ooit bent aangegeven als Amerikaan, ook als je dat zelf helemaal niet weet, dat is heel veel gebeurd, dan kun je op een bepaald moment voor een vermogen worden aangeslagen door de Amerikaanse belasting. En het probleem is dat de controle ligt niet bij de Belastingdienst, maar bij de banken. Dat heet FACTA, zo heet die regel. En volgens die FACTA-overeenkomst, die dus is getekend door de Nederlandse ministerraad en het parlement, stommiteit dat ze dat zo hebben gedaan, is de controle gelegd bij de banken. En dan mag je bijvoorbeeld in Nederland geen vermogensrekening hebben of geen aandelenportefeuille, geen box 3, zeg maar. Al dat soort dingen zijn dan verboden. Dus het is lastig. En het probleem is dat heel veel mensen dus nu, je praat over tienduizenden alleen al in Nederland. En dus, er lopen steeds meer naar het Amerikaanse consulaat en zeggen, ik geef mijn staatsburgerschap op. En om te pesten zeggen de Amerikanen, dat is goed, maar dan moet je wel 8 maanden in de wachtkamer en wil je dan even €2000 overhandigen. Alleen dus om van je staatsburgerschap af te komen.
Ja. En is dit nou voor dit is gewoon een melkkoe, toch? Dit is gewoon om geld binnen te halen.
Nee, dat is het niet. Het is begonnen, het was, daarom heeft Nederland ingestemd. Het was begonnen in een poging van de Amerikanen om achter verborgen, zwart, weggepoetst geld te komen. Dat heel vaak zat bij banken in Zwitserland. En ook in Nederland, eerlijk is eerlijk. Of via Nederland op de Antillen, of noem het allemaal maar op. Dus het was, het was helemaal niet kwaad bedoeld. Het was bedoeld om staatsburgers ertoe te dwingen om te betalen, om gewoon belasting te betalen over hun vermogen in de Amerikaanse staatsburgers. Maar het uit de hand gelopen. En dit slaat echt helemaal nergens op.
Hey, en je had het net al over de mensen die hun paspoort graag in willen leveren. Daar hebben we bij BNR ook cijfers over opgevraagd. Hè? Sinds 2016 is dat verzesvoudigd. Dus dat is wel een flink aantal meer. En we mogen dan niet zeggen hoeveel dat er precies zijn, maar duizenden.
Ja, nee, duizenden, misschien wel tienduizenden hoor. Het gaat echt om heel veel mensen.
Precies, hebben we het uitgezocht. Ja. En daar hoor je dan, afhankelijk van wanneer je deze podcast luistert, daar hoor je op BNR in de ochtendspits meer over.
Ja.
Eens even kijken, dat was hem alweer, Bernard. Deze aflevering van de Amerika-podcast.
Via de BNR-app of de site kun je je heel makkelijk abonneren op de podcast. Kan ook via iTunes of Spotify. We zijn dolblij met recensies. Heb je nog recensies gevonden, Jan?
Ja, een heleboel. Allemaal dank daarvoor. @V40, 5 sterren, ga zo door. Zeker in deze periode vol opzienbarende gebeurtenissen. Dankjewel, Ed. En ik moet ook wel zeggen, Bernard, wij zitten af en toe te kijken van welk onderwerp moeten we deze week kiezen. Dat is soms moeilijk kiezen omdat er zoveel is. Wij verwelkomen ook Erwin Aalbrecht, de nieuwe luisteraar. Die zegt prima toon, maar het mag wel wat minder met de zelffelicitatie. Nou, daar zullen we een beetje op letten. En ik weet niet of dat daarom is of gewoon toeval, maar daar gaan we meteen even wat aan doen. Arjan Kluiten via Twitter. Wat is jullie radioprogramma? We zijn een podcast, Arjan. De Amerikaanse podcast, toch verschrikkelijk slecht en eenzijdig. Noem het dan de Trump Bash podcast. Dan zijn jullie tenminste eerlijk over de inhoud van tevoren. Inhoudsloos en ongefundeerd is het. Bagger. En Bernard, mocht je dan nog denken, oh, dat valt nog mee. Daarna kwam een plaatje van een duim omlaag. Dus
Ik betreur het, maar ik ga toch iets. Ik begrijp het best. Omdat Trump roept nogal wat over zich af. En ja, wij praten daarover. En dat klinkt al snel als bashing. Ik vind dat ze hem inhoudelijk en politiek altijd echt heel redelijk en objectief benaderen. We kijken vaak naar de resultaten, wat hij bereikt, wat het betekent voor zijn eigen volk. En ik zeg er nog iets van. Ik heb deze kritiek in de loop van de jaren ook gehad over Reagan en over Carter en over Bush 1 en over Clinton en over Obama. Je krijgt, omdat wij kritisch zijn en altijd, nou ja, naar dit soort mensen met enige kritisch kijken, maak je heel snel de indruk dat je tegen ze bent. Mm-hmm. Ik heb het verwijt over Obama-bashing ook gehad. Dus ik zeg tegen Arjan, ik snap je best, het is absoluut niet zo bedoeld, maar we nemen je kritiek wel serieus.
Ja, want dat wil ik ook nog wel even. Arjan, als je tot het einde van deze aflevering hebt gehaald, wat ik natuurlijk hoop, na al dat besje, laat ons even weten wat je graag zou willen horen en wat je graag anders zou willen horen. Want daar zijn we wel benieuwd naar. Misschien is er een onderwerp bijvoorbeeld waarvan je zegt, dat wil ik nou eens besproken hebben, daar moeten we het over hebben, dat horen we heel graag. We krijgen ook steeds meer luisteraars die vertellen wanneer en waar ze luisteren. Dat is Ronald de Rooij bijvoorbeeld. Dank voor de heerlijke wekelijkse update. Maakt de files een stuk draaglijker. Nou, leuk, sterkte in de file, Ronald, als je nu luistert. En Robert die luistert zondagochtend met een ontbijtje. Dus dat klinkt eigenlijk ook wel goed.
Oké. Okay. Heb je vragen, opmerking, kritiek of complimenten? Twitter dan naar @JanPostma_ of @BNRdeWereld.
Ja, en laat ons dan ook even weten dus hoe je naar ons luistert en waar. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.